Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Keer breekt die goudprijs echt alle records. Dat en meer komt ter sprake in het beleggerspanel. En daar zit Janneke Willemsen, freelance journalist, ook van blondjesbeleggenbeter.nl, van het gelijknamige boek overigens, ook nog eens. En Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson. En sinds een paar weken niet meer voorzitter van de CFA Society VBA Nederland, de branchevereniging.
Nee, Thomas.
Wat jammer voor die aankondiging.
Meer tijd om me voor te bereiden op de radio.
Ja, zeker. Maar ik vond het al zo heerlijk om jou aan te kondigen. Maar goed, er blijft nog wat over hoor. Met Willis Towers Watson. En Lieve de Klerk is mijn zakenpartner van vandaag. Directeur van SPI Nederland. Welkom allen. Jacco, ik wil graag bij jou beginnen. Want jij zegt het al, ik kan me goed voorbereiden op de radio. We beginnen altijd met je eigen laatste transactie. Dus vertel het dan maar.
Ja, nou, het thema hebben we al vaker aangeroerd in deze uitzending. Wij beleggen graag voor onze klanten in wat we noemen secure income. En dat zijn beleggingen waar je een hele lange kaststroom vastlegt. Waar een inflatiebescherming in zit. En waar je ook nog eens een veel hoger rendement op krijgt dan op een gemiddelde staatsobligatie. Wat wel leuk is om te vertellen is dat een van onze recente toevoegingen aan de portefeuille een waterzuiveringsinstallatie is die restwarmte levert aan kassen. En in die kassen groeien gewassen, tomaten, komkommers, et cetera.
En dat gebeurt. En dat is heel goed. Dat is ver buiten Nederland dat je dit gevonden hebt.
In dit geval is dit in de UK. Okay. Maar we zoeken het eigenlijk overal.
Oké, okay. Nou, dat is inderdaad. En dat doe je dus echt met het oog op de lange termijn. Dat is weinig riskant. En je doet er ook nog iets goeds mee voor de wereld.
Exact. Precies.
Nou, fantastisch. Alle vinkjes. We hebben ze weer mogen noemen. Janneke, wat is jouw laatste transactie? Stel me niet teleur, hè?
Ja. ik ga heel erg mijn best doen, maar zo bijzonder als die van Jacco wordt het niet. Maar mijn laatste transactie is geweest aandelen Ahold bijkopen. Dat doe ik altijd automatisch van het dividend. Dat wordt uitgekeerd, dus daar hoef ik verder niks voor te doen. Maar in dit geval ben ik er eigenlijk ook wel enthousiast over. En had ik misschien nog wel wat meer willen bijkopen. Want ja, Ahold Delhaize is natuurlijk een van de bedrijven die het toch uiteindelijk heeft weten te profiteren van de coronacrisis. Ze zijn nu natuurlijk bezig met, of mogelijk nog steeds bezig, want wie zal het zeggen of het zo is, maar met de overname van HEMA, waar ze naar aan het kijken zijn.
Ja, daar is de hele wereld naar aan het kijken, volgens mij.
Ja, en je weet natuurlijk nooit zeker of ze daar nog steeds echt serieus aan het overwegen zijn. Maar goed, we zullen het horen binnenkort. En ik ben benieuwd hoe ze dat aan het doen zijn. En ik denk dat zij zaken goed op een rijtje hebben. Ze hadden even wat last, of eigenlijk behoorlijk wat last van stakende werknemers bij Stop & Shop in Amerika. Daar komt nu ook een einde aan, want ze stoppen met dat pensioenakkoord. Ik denk dat dat Ahold nog wel wat verder kan groeien.
En als jij zegt, ik had eigenlijk wel wat meer willen bijkopen, waarom doe je dat dan niet? Omdat jij je laat begrenzen door dat dividend? Of is er iets anders wat je tegen heeft gehouden?
Nee, het is meer dat ik vind deze periode zo ongelooflijk moeilijk. En ik merk echt, het valt mij enorm zwaar om knopen door te hakken. Dus ik denk de hele tijd, kan wel interessant zijn. En dan gebeurt er weer iets. Bijvoorbeeld het aantal coronabesmettingen stijgt weer. Of zoals nu die spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Maakt eigenlijk niet uit wat. En dan begin ik toch weer te twijfelen. Denk, ik wil eerst even dit afwachten.
Ja, dus zelfs een relatief zekerheidje als Ahold is op dat moment dan toch iets te riskant om beslissingen over te nemen.
Ja, ik ben gewoon bang om mis te zitten, maar.
Misschien hebben jullie wel wat meer richting gegeven en gekregen door de kwartaalcijfers. Dat blijft maar losbarsten met Amazon, Apple internationaal gezien, ASMI, KPN. Het is allemaal voorbijgekomen de afgelopen dagen. Jacco, jij bent volgens mij net terug van vakantie. Heb je toch nog allemaal met veel interesse gevolgd of stond de telefoon uit?
De telefoon stond grotendeels uit. Ik heb het wel met interesse gevolgd. En wat je ook in die vakantielanden kon zien is dat het niet goed ging. Maar ik denk dat de conclusie is, nadat we ongeveer een kwart van de bedrijven hebben gehad die cijfers hebben laten zien, dat het slecht is. Maar zeker niet zo slecht als gedacht. En daarmee toch positieve verrassingen.
Ja, is dat, dit vraag ik me vaker af tijdens zo'n cijferseizoen, maar is dat niet ook gewoon een trucje? Ah, we verwachten er echt iets rampzaligs van en dan blijkt het allemaal net iets minder rampzalig, dus kunnen we zeggen, nou, valt mee.
Ik denk dat een individueel bedrijf graag minder belooft en meer uiteindelijk oplevert. Dat is een betere strategie dan omgekeerd.
Ja. Is dat ook jouw analyse? Jouw korte analyse, Janneke?
Nou, of dat echt... dat zullen ze ongetwijfeld doen, want andersom willen ze het... Het zou toch erg zijn als de koersen daarna nog verder dalen.
Maar betekent het dus ook voor jou dat het meevalt?
Het valt mee. Ja, we krijgen deze week nog van alles natuurlijk. En daarvoor is nu weer de verwachting dat dat weer tegen gaat vallen.
Ja, wat krijgen we nog waarvan jij nu al denkt... ja, dat vind ik wel beren interessant?
Nou, onder andere Shell op donderdag. Maar sowieso is donderdag hier en in de Verenigde Staten... een megadag vol met cijfers. Want ook al die techbedrijven die komen donderdag met hun kwartaalcijfers. Kwartaalcijfers. Dus ik ben eigenlijk naar allemaal wel heel erg benieuwd. En met name ook bijvoorbeeld bij die techbedrijven. Of zij het... Ja, het zal een heel goed kwartaal geweest zijn. Maar is het ook zo goed als dat we nu allemaal verwachten?
Staan wil Microsoft niet een klein beetje tegen? Dacht ik.
Nou... Volgens mij viel het wel. Was het een beetje...
Ik dacht dat de clouddiensten, dat daar meer van werd verwacht... dan uiteindelijk op de borden stond. Van, nou, dat viel dan toch een klein beetje tegen. Want van techbedrijven geldt dus andersom. Daar wordt nu wel de hele wereld van verwacht. Ja. En om dat aan te tikken moet het ook wel allemaal meezitten.
Ja, helemaal waar. Ja, weet je, voor al die techbedrijven geldt dat natuurlijk nu... dat die verwachtingen zo hoog gespannen zullen zijn. En wat ik bijvoorbeeld ook wel een interessant bedrijf vind... is bijvoorbeeld Amazon. Wat natuurlijk dit jaar al verdubbeld is. Ja. Achteraf denk je, had ik het maar in maart gekocht. Maar hè? Kan niet altijd.
Zit het in je portefeuille?
Nee, maar het is er wel weer een die op een lijstje staat.
Ja, het zit natuurlijk wel in de meeste portefeuilles van mensen. Als je nadenkt over die grootste techbedrijven, de grootste 5... of misschien de grootste techbedrijven in totaal... dan waar is het 20% van de Nasdaq en ruim 10% van de beurs in de Verenigde Staten. Dat is ontzettend groot. Dus als het een beetje tegen zit, dan treft het natuurlijk ook de indices wel hard.
Ja, daar geldt dan ook voor, omdat het zo'n groot gedeelte beslaat inmiddels... geeft het ook soms een beetje een vertekend beeld van hoe de beurs ervoor staat. Want de beurs is meer dan technologie, maar als je kijkt hoe die beurzen dan zijn samengesteld... dan is technologie wel een heel groot deel. Maar dat zegt nog niks over de bedrijven die achterblijven, Jacco.
Nee, je ziet ook in de sectoren, de onderliggende sectoren... dat er behoorlijke verschillen zijn in de winst. Of die boven of onder verwachting is. Healthcare, IT, consumer staples, die hebben het behoorlijk goed gedaan... Maar real estate, energiebedrijven, nutsbedrijven... Die doen het allemaal aanzienlijk minder goed. En als je kijkt naar de grootste dalingen in de revenue... zie je ook behoorlijke verschillen tussen sectoren.
Ja. Hoe nemen jullie zelf eigenlijk bedrijven... die nu bewust stappen zetten op het gebied van duurzaamheid... mee in je waarderingen?
Jacco?
Daar kijken we heel specifiek naar... Al is het maar omdat de beleggers, onze eindbeleggers, pensioenfondsen... buitengewoon keen zijn om te beleggen in bedrijven die daar oog voor hebben. Dus in onze research nemen we dat nadrukkelijk mee. Niet alleen omdat het goede is wat je zou moeten doen... maar ook vanuit een risicomanagement optiek. Bedrijven die niet duurzaam beleggen, die zijn misschien op korte termijn... Hebben die wel goede aandelen, maar op lange termijn zijn die aandelen minder aantrekkelijk.
En dat doe je dus nu meer in deze tijden van onzekerheid dan anders?
Maar dat heeft ook mee te maken dat duurzaam beleggen natuurlijk een enorme wind in de rug heeft. Een enorme opmars doormaakt. Dus ook zonder COVID-19 zouden we die trend wel hebben gezien.
Over duurzaamheid gesproken, jij noemde net ook Shell als interessant. Die hebben de afgelopen tijd moeten morrelen aan het dividend. De berichten over Shell zijn ook de afgelopen dagen, afgelopen weken niet heel erg florisant. De slecht nieuwsshow is nog niet voorbij. Wat verwacht jij dan deze week van Shell en van dividenden?
Nou, ik ga ervan uit dat Shell er alles aan zal doen om dat dividend... gewoon te handhaven zoals het nu is. Want ze hebben het al van, ik geloof, 47 cent naar 16 bijgeschroefd.
Dat is even aan jou, maar dat was historisch in ieder geval.
Ja, precies. En ik denk dat ze dat zich nu niet nog een keer op de hals zullen halen. Want dan sta je wel helemaal in je hand als groot bedrijf.
Is dat niet heel makkelijk gezegd? Want als het heel slecht met je gaat, dan is toch ook te legitimeren... dat je dat gaat terugzien in het dividend. Ook al staat Shell bekend als het bedrijf dat daar eigenlijk niet... niet aan moet morrelen?
Zeker. Ja, kijk, als de nood echt hoog is, dan zal je wel wat moeten. Maar dat zal het laatste zijn wat ze nu nog willen doen.
Ja.
En ze geven allerlei verwachtingen af over de olieprijs. Maar we zullen waarschijnlijk zien dat ze het afgelopen kwartaal ook enorm veel last hebben gehad van die lage olieprijs. En je mag hopen dat ze misschien toch iets prijs gaan geven over hoe gaan ze daar in de toekomst mee om. Wat zullen strategische beslissingen zijn. Maar ja, ik denk dat het eigenlijk niet heel realistisch is om dat echt te verwachten. Ik bedoel, ik hoop dat. Maar ik denk dat zij de kaart nog even tegen de borst zullen houden. En ja, misschien toch als we weer in wat rustiger vaarwater komen. Ja, het is allemaal, ik zie een beetje lachen. Het is ook een beetje saai natuurlijk. Want wij willen wel heel graag dat zo'n bedrijf nu even zegt van, nou, weet je wat, we hakken deze tak eraf. Maar dat gaan ze natuurlijk ook niet doen. Dat zijn zorgvuldige beslissingen.
Ik kan wel met veel gemak naar een wat minder saai bedrijf gaan, hoor. Want het blijft het beleggerspanel. We moeten het even over Wirecard hebben. Jawel. Want ik begrijp dat er heel veel interesse is om het inmiddels failliet verklaarde Wirecard over te nemen. Even kijken de aantallen. 77 potentiële investeerders hebben zich bij de curator gemeld en een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. Nog eens 60 partijen willen de Amerikaanse tak van Wirecard overnemen. Uh-huh. Jacco, hebben al deze mensen niet opgelet? Zit ik er verkeerd in? Wat is hier aan de hand?
Nou ja, dat weet ik niet. Gisteren werd er gerapporteerd dat het aandeel 37% omhoog ging op deze berichten. Dat lijkt dan procentueel gezien heel veel. Dat zal in absolute termen voor zo'n pennystok niet zo heel gek veel betekenen. De aandeel is echt absoluut door het putje heen gegaan nadat alle veiligheid aan het licht kwam. Maar ik denk dat beleggers ook kijken naar de onderliggende waarde van het bedrijf. En dat ze daar toch elementen zien die je tegen een aantrekkelijke prijs wel zou willen hebben. En vandaar beweging in de koers en interesse van mogelijk beleggers.
Maar wat kun je dan met enige zekerheid zeggen over de onderliggende waarde van dit bedrijf?
Je kunt er niet met enige zekerheid iets over zeggen, maar als je mensen hebt die toch verstand hebben van de sector, de technologie die eronder ligt, dan kun je natuurlijk wel voorbij gaan aan het feit dat je je winst of je omzet hebt opgeblazen in de afgelopen tijd.
Ja, Janneke?
Ja, ik las een artikel van iemand die daar wel verstand van heeft. Want ik weet eigenlijk helemaal niks van Wirecard afgezien.
Dat wil je graag zo houden.
En dat wil ik ook graag zo houden. Maar die zei dat zij had uitgerekend, er zou maar 300 tot 400 miljoen bezittingen nog verkocht kunnen worden. Tegelijkertijd hebben ze ook met Goodwill te maken. Dus een beetje het merk misschien wel. Of de klanten.
Uit een sterk merk.
Ja, precies, daar zag ze natuurlijk ook allemaal gevaren optreden. Van hou je die klanten überhaupt nog wel vast? Want het bedrijf gaat ondertussen door. Dus nou ja, ik vind het heel moeilijk om te bepalen of wat die koers nu doet, of dat er ooit nog uit zou komen. En dan praat ik toch even als particuliere belegger nu. Ik denk dan, je hebt een wereld aan keuze van verschillende aandelen. En als jij wil beleggen voor de lange termijn, een mooi potje opbouwen voor later, waarom moet je dan per se een bedrijf gaan aankopen dat even 2 miljard euro kwijt is geraakt?
Lieve, hoe heb jij gekeken naar de laatste ontwikkelingen rondom Wirecard?
Ja, ik heb dat eigenlijk allemaal overgeslagen.
Verdrongen.
Verdrongen.
Oké. Nou, dan gaan wij het niet overslaan, maar hier wel bij laten wat betreft Wirecard.
Zaken doen.
Met Beleggerspanel is het gast. En daar zit Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl, de website en het boek. En Jacco Heemskerk is de hoofdbelegger bij Willis Towers Watson. Net terug van vakantie, uitgebreid voorbereid op dit radiooptreden. En Lieve de Klerk is mijn zakenpartner van vandaag, directeur van SPI Nederland. En ik wil het met jullie hebben over de goudprijs, want die is gestegen naar een recordhoogte. En nou is dat wel vaker zo, hè, dat beleggers vluchten in goud, zeker als er een crisis aanbreekt. Is het deze keer anders dan anders, Janneke?
Nou, weet je, goud, daar heb ik altijd van geleerd. Goud, dat stijgt als de aandelenkoersen dalen. En dat gaat nu niet helemaal op. Hè. Er is wel sprake van onzekerheid in de markt, maar je kan niet zeggen dat alle aandelenkoersen op dit moment keihard omlaag klappen. Dus in die zin is het niet helemaal zoals altijd. En wat wel als altijd is dat beleggers het nog steeds als een veilige haven zien.
Ja, dat begrip komt terug, of je het nou in het Nederlands noemt of in het Engels, safe haven. Wat maakt goud zo veilig?
Ja, dat mensen
nog
even. Oh, sorry.
Oh, Jacco, ja, nu is het dringend.
Toch nog even, Janneke zegt, het is misschien niet anders dan anders. Voor een deel is het natuurlijk wel anders dan anders. De prijs van goud gaat omhoog in dit geval door monetair en fiscaal beleid van overheden. Door rentes die heel lang heel laag zullen blijven. Reële rentes, dus rente na inflatie die laag is of zelfs negatief is.
En dan bedoel je dat mensen niet meer sparen, dat ze iets anders met hun geld gaan doen en het dus in goud investeren? Of...
Ja, exact.
Ja, maar ja, of op de beurs en daarom gaan die koersen omhoog.
En alles gaat omhoog, dus als je heel erg veel geld in een economie pompt, dan gaat uiteindelijk alles omhoog. En datzelfde kun je natuurlijk bedenken over het verband tussen aandelen en obligaties. Ook daar was het vaak een logisch verband dat als aandelen omlaag gingen, dat obligaties omhoog gingen. Ja, die hebben in tandem de afgelopen 10 jaar toch ook de rit omhoog gemaakt.
Ja, maar ik zit niet in goud, ik zit eigenlijk nergens in. Maar je krijgt er geen rente op, je krijgt geen dividend.
Nee, het kost een hoop.
Lijkt me ook een bezwaar.
Het blinkt. Ja, het blinkt.
Exact, dus je moet hele lage rentes hebben om dat goed te maken.
Ja, ja, maar het is eigenlijk niet in alle opzichten even aantrekkelijk, toch? Goud?
Voor mij zou het niet enorm aantrekkelijk zijn. Je kunt het zien als een veilige haven en een diversificatie-instrument. Dat kan. Je kunt bang zijn voor inflatie. Of misschien wil je het ritje meemaken en zie je het momentum als een goede kans om te beleggen.
Hm. Janneke, zit jij in goud?
Nee, ik zit niet in goud. En nou heb ik even gekeken, verwachtingen. Een aantal analisten zegt, oh, dat kan nog best naar $2000. Het staat nu zo rond de 1900. Dan zou je kunnen zeggen, ach ja, dan zou je nu best wel wat kunnen kopen. Als je daar helemaal van overtuigd bent. Tegelijkertijd, ja, ik vind het zo risicovol. Want het gaat... ook die koersen, die goudkoers, die goudprijs is enorm bewegelijk. En als je nou echt bang bent en je denkt, nou, ik wil iets dat waardevast is, dan zou je eigenlijk al naar het fysieke metaal moeten gaan kijken. Nou, en daar ben ik ooit eens een keer helemaal volledig van in paniek geraakt, toen ik dacht tijdens de kredietcrisis dat ik alles moest verkopen en dan maar goud. En dan dacht ik, waar moet je dat laten? En als je dat in een kluis stopt, kost het ook weer geld. Daar had Jacco het net eigenlijk ook even over. Ik vind het niet de makkelijkste beleggingscategorie, zal ik maar zeggen.
Nee, ja,
gewoon... Zeker niet als je puur fysiek goud neemt. Hè? Als je nog goud ETF's zou kopen of digitaal goud, weet ik veel wat, dan is het allemaal nog gemakkelijker aan te kopen en te verkopen tegen minder hoge kosten. Maar anders is het ingewikkeld.
Net ging het erover, het was magnetische kracht. Het is iets wat al heel lang die safe haven is. Zou je nou kunnen denken, of misschien zelfs concluderen of weten, dat het ook met leeftijd te maken heeft? Dat het oudere contingent beleggers wel nog zo denkt? En dat het, ik weet het niet.
Ik weet niet wie ik nu het woord moet geven. Ik neig toch naar Jacco.
Heb je die data of is daar analyse over?
Ik denk dat het toch uiteindelijk wel meer een soort beurswijsheid is dat mensen vluchten in goud of gaan naar goud om het mechanisme gewoon uit te spelen. Dus je een aantal dingen ziet gebeuren, de dollar gaat omlaag, dan gaat de prijs van goud in dollartermen gaat omhoog.
Kijk, er zijn natuurlijk mensen, en ook oudere mensen, maar ik denk dat het ook voor jongere mensen het geval is, die hebben ergens een geheim plekje in huis waar ze ofwel contant geld ofwel goud nog steeds neerleggen. En toevallig ging een buurman van mij laatst door het vuilnis heen, want hij zag daar iets waarvan hij dacht, ja, maar dat is van een oude vrouw geweest, misschien zit er wel geld in. En? Dus er zat niks in. Er zat alleen van het filmmateriaal, helaas. Maar ik denk dat er mensen zijn, en met name mensen die toch wel bang zijn voor... als je echt heel bang bent dat het financiële systeem het niet zal houden. Ik denk dat er nu minder mensen zijn die dat geloven, maar... Ja. Dan doe je zoiets.
Ik wil naar iets anders wat weer opspeelt. Namelijk de spanningen tussen de Verenigde Staten en China. Nu is het zo, ik wist het eigenlijk niet. Dat zegt ook iets over misschien de bekendheid van die beurs. Dat er een eigen Chinese techbeurs is. Een tegenhanger van de Nasdaq, Starboard. Is dat, Janneke, ik kijk jou aan. Ik hoop dat jij beter op de hoogte bent. Is dat een serieuze concurrent?
Nou, wat ik ervan begrijp is dat die ook vooral ook is opgericht vanuit die spanningen die er nu ook zijn tussen China en de Verenigde Staten. En vanuit de wens van China om niet al die grote Chinese techbedrijven steeds maar naar de Nasdaq in Amerika te zien.
Op naar huis, blijf thuis, dat is eigenlijk een beetje de gedachte daarachter, toch?
Ja, Ja, ja. En nou, het kan best interessant zijn natuurlijk. Het bestaat nu net een jaar. En ik begrijp ook dat het nogal volatiel kan zijn. En dat die aandelen daar bijvoorbeeld veel meer waard kunnen zijn dan hetzelfde aandeel op een andere beurs. Dat is natuurlijk wel bijzonder.
Nou, je komt er ook makkelijker op, geloof ik. Je krijgt makkelijke notering. Er is geen limiet voor de koersbeweging. Het kan allemaal heel snel geregeld worden in China.
Ja.
Dat is aan gokken. Dat is niet meer beleggen.
Dat, Jacco?
Nee? Nou, kijk, ja en nee. Voor een deel is het natuurlijk niet goed als je zomaar de beurs op kan. Dat helemaal eens. Is het nieuw ook niet echt. Ik geloof dat de beurs van Shenzhen 10 jaar geleden al met ChiNext een soortgelijk initiatief had. Daar waren overigens de voorwaarden wat strenger. Dan moest je een aantal jaar achter elkaar winst kunnen aantonen voordat je jezelf mocht laten noteren op die beurs. Dat is niet een enorm succes geworden. En als je nu kijkt naar Star, het is een jaar oud, of ChiNext, en je ziet wat die gemeenschappelijk aan IPO's laten zien, of beursnoteringen, dan valt me dat nog wel mee. Als je kijkt naar welke Chinese bedrijven zich hebben laten noteren op de Amerikaanse beurs, dat is veel meer. Ik geloof dat er 19 dit jaar zijn, ten opzichte van 9 in het hele over heel 2019.
Ja, ik geloof wel dat het wat makkelijker of wat moeilijker wordt gemaakt voor Chinese bedrijven, hè, om nu in Amerika aan een beursnotering te komen, terwijl er juist vanuit China druk is om het in China te gaan proberen.
Ja, dus het gaat meehelpen. Ik denk ook dat het logisch is voor China om te zorgen dat ze een eigen kapitaalmarkt hebben en dat ze minder afhankelijk zijn van andere landen. Omdat ze daar gewoon op de deur gewezen zouden kunnen worden.
Ja.
Nu is denk aan Huawei of denk aan die audits die de Verenigde Staten wil laten doen op die beursgenoteerde Chinese bedrijven.
Is het ook interessant voor als je zelf geen Chinees bedrijf bent, maar je bent een institutionele belegger en je wil het in China gaan proberen? Volgens mij is er een zekere terughoudendheid om een sprong naar China te wagen, omdat er vrij weinig bekend is. Je weet niet precies hoe het allemaal geregeld is. Verandert dat een beetje, Jacco?
Dat zal ongetwijfeld veranderen. Dus als je wilt beleggen in China, dan opent de Chinese markt zich langzaam. We hebben natuurlijk Stock Connect en Bond Connect hebben we gezien de afgelopen jaren. Dus het percentage van Chinese bedrijven wat je kan kopen, dat groeit. Is dat interessant? Ja, op zich is dat interessant. Want China is, wat is het, 1 miljard of 1,5 miljard mensen, is echt een economie op zichzelf. Heeft hele andere kaststromen die je niet kunt kopen op andere beurzen. He, ook niet op in Hongkong met offshore bedrijven. Dus toegang tot de Chinese beurs is best interessant vanuit een diversificatieoptiek en vanuit een rendementoptiek. Maar het is ook ingewikkeld, want welk bedrijf moet je dan kopen? Je hebt niet dezelfde instituties als dat je hebt in de westerse wereld. Je hebt geen accountants met dezelfde standing.
Nee.
Er zijn een hoop dingen die gewoon echt anders zijn en het moeilijker maken. En nog even los dan natuurlijk gezien van kwesties als de Oeigoeren of andere issues.
Laat jij hem even voorbij gaan, Janneke. Alle kansen in China.
Ja, ik denk niet dat ik in staat ben om de kansen in China nou echt goed op waarde in te schatten.
Nee, en wat heb je nodig om dat wel te kunnen? Dezelfde standaarden, dezelfde boekhoudkundige regels.
Ja, plus ik denk dat de cultuur, ook al denken wij misschien nog een beetje van niet, en dat we dat heel snel zullen begrijpen, ik denk dat het heel anders in elkaar steekt dan in ieder geval in Europa. Dus als ik het zou doen, want inderdaad, het is natuurlijk evengoed een groeiende economie en keihard herstelt, ook weer naar de beurs kijkt, hè, maar na de coronacrisis. Ik denk als ik daar aan mee zou willen doen, dan zou ik liever gaan voor bijvoorbeeld een beleggingsfonds, waar echt specialisten aan het hoofd zitten,
ja,
die dan voor mij die keuze maken.
Maar voorlopig hou jij het even bij Ahold. Ja. Toch wat dichter bij huis.
Ja.
Ja. Ik laat het hier ook bij, want de klok staat mij niet toe om het nog veel langer met jullie over de edele kunst van het beleggen te hebben. Dank voor jullie komst. Janneke Willemsen van blondjesbeleggenbeter.nl en het boek Blondjesbeleggenbeter. Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson. Daar laat ik het voorlopig ook nog maar bij qua aankondiging. Ik hoor wel of er een nieuwe nevenfunctie voor in de plaats komt. En jij ook bedankt, Lieve de Klerk, directeur van Spie Nederland, mijn zakenpartner van vandaag. Fijn dat je er was.
Met plezier.
Morgen dan praat ik met Ali Niknam, oprichter van Bunk. Dat is een snelgroeiende online bank die ook nog eens in de hypotheekmarkt stapt als eerste Europese bankenuitdager. Wat dat precies voorstelt, dat ga je morgen van hem horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.